Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om in jullie midden te mogen zijn vanmorgen. We gaan met elkaar lezen uit het woord van God. En dat doen we eerst uit Johannes 20, een paar versen. En vervolgens uit 1 Korinthe 15. Eerst uit Johannes 20 en dan uit 1 Korinthe 15. En het is vandaag de eerste zondag na Pasen. En wat we gaan lezen in Johannes 20, dat gebeurt ook op de eerste zondag na de opstanding. Dat is de verschijning van de Heer Jezus aan Thomas. Johannes 20 vanaf vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijker zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En dan lezen we ook nog uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, waar het ook over de opstanding van de Heer Jezus gaat. En dan schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe, 1 Korinthe 15 vers 1, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de 3e dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij, en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. En dan klinkt de jubel, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover de lezing van het woord van God. En ons thema van morgen hebben we gekozen: de opstanding van de Heer Jezus is de absolute garantie voor onze opstanding. De opstanding van de Heer Jezus is de absolute garantie voor onze opstanding. Ook vandaag, net als we lazen in Johannes 20, klinkt nog een keer de boodschap van de opstanding van de Heer Jezus. Eigenlijk zou het elke zondag moeten gebeuren en het gebeurt ook elke zondag. Paulus die zegt immers in 1 Timotheus 2 vers 8, houd in gedachten, en daar bedoelt hij mee, houd voortdurend in gedachten dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. We hebben gelezen ook uit 1 Korinthe 15. In de gemeente van Korinthe waren dwaalleraars actief, net zo goed als er vandaag dwaalleraars actief zijn. En die dwaalleraars die verkondigden dat opstanding uit de doden onmogelijk is. En ten diepste is dat een frontale aanval op de boodschap van het evangelie. Een frontale aanval op de boodschap van de opstanding van de Heer Jezus. Dan kom je toch ook vandaag tegen als je daarover spreekt, misschien wel eens met anderen, dat mensen zeggen, dan geloof je toch zeker zelf niet dat mensen eenmaal op zullen staan uit de doden, dat de graven open zullen gaan, dat mensen weer levend zullen worden. En misschien twijfel je zelf ook wel eens. Dat je denkt, als je eens over een begraafplaats loopt of daar bent, zou het echt wel zo zijn? Het gaat toch tegen alle natuurwetten in, dat is toch onmogelijk. Maar vanmorgen klinkt het, Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En in 1 Korinthe 15 hebben we het gehoord, aan hoeveel mensen hij verschenen is. Ja, ik zou kunnen zeggen, het is gecheckt en het is nog een keer gecheckt. Het is absolute waarheid. En Paulus, we hebben dat gelezen, dat laatste vers 20, als daarvoor gezegd werd, stel je nou voor dat doden niet opstaan, dan is het zinloos om te geloven. Dan zou het zinloos zijn voor ons vanmorgen om hier te zijn. Als doden niet opstaan, dan is ook Christus niet opgestaan. Maar Paulus, hij jubelt het als het ware uit. Vers 20. Maar nu, luister goed, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Hij leeft. En dat niet alleen, hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. De eerste. En hij is de eerste. De rest zal volgen. Zijn opstanding is de absolute garantie voor onze opstanding eenmaal. Dan zullen de graven opengaan. En al Gods kinderen zullen opgewekt worden, opstaan, levend worden, met net zo'n opstandingslichaam als de Heer Jezus had na zijn opstanding. Paulus die zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 15, ik maak u bekend broeders het evangelie dat ik u verkondigd heb en dat u aangenomen hebt waarin u ook staat. En ik hoop en ik bid dat het ook voor ons zoals we hier zijn en meekijken misschien, dat dat voor ons allemaal geldt. Dat we dat evangelie hebben aangenomen door genade. Dat we de Heer Jezus mogen kennen. Dat we mogen weten, ook voor mij. Ook voor mij heeft hij zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. Zoals Romeinen 6 zegt, met hem zijn wij gekruisigd. Met hem zijn wij gestorven. Met hem zijn wij begraven. En met hem zijn wij opgestaan in een nieuw leven. Waardoor staat er u ook zalig wordt. Jazeker. Als we dat mogen weten, ons vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld, mogen weten, ook voor mij gaf hij zijn leven. Dan ben je zalig. De oude Statenvertaling gebruikt op diverse plaatsen het woord wel gelukzalig. Dan ben je de allerrijkste van alle mensen op deze wereld. Dan maakt het niet uit voor wat er op je bankrekening staat. En de mensen die in de quote 500 staan, die denken misschien, ja, wij hebben het voor elkaar, wij zijn het rijkste. Nee, als je de Heer Jezus mag kennen. Want dan ben je wel gelukzalig. Dan hoor je bij hem en zul je eenmaal voor altijd bij hem mogen zijn. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonde overeenkomstig de schrift. Hij is gestorven, lieve mensen. Hij heeft zijn leven gegeven en het pas herdacht. Als we vanmorgen het heilige avondmaal mogen vieren. Want dan worden we daarbij bepaald wat het hem gekost heeft. Als wij de wijn mogen drinken. De drinkbeker heeft hij gedronken. De straf, het oordeel, de vloek die wij verdiend hadden, heeft hij gedragen. Als je twijfelt aan de liefde van de Heer Jezus, kijk dan naar het kruis. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij heeft zich laten verbreken. Om ons het leven te geven. Wat een liefde. Hij is gestorven voor onze zonde overeenkomstig de beschriften. Dat hij begraven is, vers 4. En dat hij opgewekt is op de derde dag. Hij leeft. Hij leeft. De opstanding is waarachtig waar en zeker. En dat heeft Paulus niet zelf verzonnen. Nee, ik heb het ontvangen, zegt hij in 1 vers 3. Hij heeft het van God zelf ontvangen, deze boodschap. Om door te geven. En dan zegt hij, in vers 5. Hij zegt, hij is verschenen aan Kefas. Petrus. Hij is verschenen aan Petrus. En daarna is hij, en hij is verschenen aan de 12. Er waren er op dat moment nog 11, maar zo werd de groep genoemd, de 12. Judas, die was er niet meer bij. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Als je twijfelt of de opstanding wel echt waar is, wil hij hier bij wijze van spreken zeggen, vraag het dan aan hen, van wie de meesten nog in leven zijn. Zij kunnen het je vertellen. Hij is opgestaan. Hij leeft. En daarna is hij verschenen aan Jacobus. Jacobus, broer van de Heer Jezus. En daarna aan alle apostelen. En ten laatste is hij ook verschenen aan mij, Paulus. Hij zegt, ik had het niet verdiend. Ik ben de minste, vers 9, van alle apostelen. Ik heb de gemeente vervolgd. En toch is hij ook aan mij verschenen. Wat een genade. De genade. En hij is ook verschenen, hebben we gelezen, aan Thomas. Op de zondag na de opstandingsdag. Want op de dag van de opstanding zelf is de Heer Jezus al verschenen aan de 11. En toen was Thomas, of er waren er toen 10, toen was Thomas er niet bij. En Thomas die zei, ik zal het alleen maar geloven. Als ik hem zie, als ik de littekens in zijn handen en in zijn zij zie, dan zal ik geloven. Er is zo'n uitdrukking, misschien kent u die ook wel, dat er gezegd wordt, de ongelovige Thomas. Maar ik geloof dat dat veel te negatief is. Thomas, als je de gegevens uit de schrift nagaat, zou je kunnen zeggen, Thomas was iemand die wel wat zwaarmoedig was. Die wat depressief was. En ook vandaag, en misschien zijn hier wel mensen, dat gebeurt ook vandaag. Het kan ook bij Gods kinderen gebeuren. Dat je in een situatie terechtkomt dat je moeilijk meer kunt geloven. Ik kwam een keer een voorganger tegen, een kind van de Heere, die raakte in een ernstige burn-out. En hij vertelde, hij zegt, ik kon niet meer bidden en ik kon niet meer Bijbel lezen, ik kon het niet meer geloven. Maar hij zei, de Heere heeft me vastgehouden. Hij, de Heer Jezus, die voor ons bidt en voor ons pleit bij de Vader. En de Heilige Geest, die voor ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij zegt, en er waren velen die voor mij hebben gebeden. Hij zegt, die periode heeft 3 jaar geduurd. O, laten we mild zijn, lieve mensen, naar mensen die in zo'n situatie terechtkomen of zich bevinden. Ga niet al te snel met de veroordelende vinger wijzen. Maar bid voor ze. Neem ze bij de hand. En toen zei hij, na 3 jaar, die voorganger, na 3 jaar. Toen begon het licht weer te schijnen, werd het langzaamaan weer licht in mijn leven. En was de Heere dankbaar voor zijn genade. Nou, zoiets was er misschien ook wel met Thomas aan de hand. En Thomas, die was daar, de eerste keer was hij er niet bij, maar de tweede keer wel, toen de discipelen bij elkaar waren. Ze hadden de deuren gesloten, want er was nogal wat gebeurd. Je wist niet wat hen zou kunnen overkomen. De deuren zaten dicht, de ramen zaten dicht. En opeens was de Heer Jezus daar in hun midden. Johannes hoofdstuk 20, na 8 dagen staat. En dat betekent de 8e dag, dat was op zondagavond. Toen was opeens de Heer Jezus bij. Met zijn verheerlijkte opstandingslichaam hoefde hij de deur niet open te maken. Kwam hij zo binnen door gesloten deuren en ramen heen. En hij was daar. En Thomas was bij hen. Vers 26. En de Heer Jezus zegt het tegen de discipelen. En dat had hij ook de eerste keer al gezegd. Vrede, zei u. Vrede, shalom, mijn vrede. En dat zegt hij vanmorgen ook tegen ons. Vrede, zei u. Vrede. En dan zegt hij tegen Thomas. Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Is dat niet verschrikkelijk bijzonder? De Heer Jezus kende Thomas, wist in wat voor situatie hij zich bevond. Hij kent ook jou. Hij kent ook u. Hij weet precies in wat voor situatie u zich bevindt. En speciaal voor Thomas komt hij hier. Thomas, kom eens dichterbij. Hij openbaart zich aan Thomas. En zo wil hij zich ook aan u, aan jou, aan mij openbaren. Hij weet, zijn ogen zegt de Bijbel. 2 Kronieken. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan. En weer hard voorkomen tot hem uitgaan. Oh, wat een liefde van hem. Wat een genade. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En velen lezen dat alsof dat veroordelend zou zijn bedoeld door de Heer Jezus richting Thomas. Maar ik geloof niet dat dat waar is. Ik geloof dat de Heer Jezus bedoelt, stop nou eens met daaraan te twijfelen door het niet te geloven, maar ga geloven, ik ben hier. En hij schenkt Thomas zijn genade in die situatie waarin hij zich bevindt. En soms hebben wij ook zo speciaal die genade van de Heer nodig. Thomas die zegt dan, vers 28. Mijn Heer en mijn God. Wat een geloofsbelijdenis. Mijn Heer en mijn God. En ook wij mogen dat uitroepen. Mijn Heer, mijn God. Ik hou van u. Ik heb u lief omdat u mij eerst hebt lief gehad. Jezus zegt dan nog, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. En dan gaan we terug naar 1 Korinthe, hoofdstuk 15, als Paulus dan hier die opsomming geeft van alle aan wie de Heer Jezus verschenen zijn, dan wil hij daarmee zeggen, kijk nou eens goed. Laat het tot je doordringen. Jullie die soms twijfelen of opstanding wel mogelijk is, kijk naar de Heer Jezus. Kijk naar hem. Hij is verschenen. Hij is verschenen aan hen. Die opsomming, die 500, Jacobus, de twaalfde, Petrus, en hij is zelfs aan mij verschenen. Zelfs aan mij, die de gemeente van de Heer Jezus vervolgd heeft. Wat een genade. Het kan zijn dat je denkt, je moest eens weten wat er allemaal in mijn leven aan de hand is. Dat kan. Aan de buitenkant kan het er bij ons mooi uitzien. Mensen kijken misschien tegen u op. Maar je weet, je moest eens weten wat er bij mij aan de hand is, wat er in mijn hart leeft. O, zoiets had Paulus ook. Mij, de geringste, mij, de minste van alle apostelen. Zo voel je je misschien. Mij, de minste van alle gelovigen. Aan mij is ook deze genade geschied. Aan mij heeft hij zich ook willen openbaren. En waar heeft hij zich geopenbaard aan Paulus? Daar, op de weg naar Damascus. Toen hij onderweg was om de gemeente van God te vervolgen en gevangen te nemen. Toen verscheen hij aan hem. Wat een genade. Ook de redding en verlossing, lieve mensen, dat zie je bij Paulus. Het is een werk van God. Hij verandert mensen. Hij zette Paulus stil, toen nog Saulus zette hem stil, openbaarde zich aan hem. Dat wil hij ook aan ons doen. Misschien hebt u wel iemand in gedachten, misschien een goede kennis of een vriend of een familielid, misschien wel een kind of een kleinkind. Die een andere weg gaat, die niet de weg van de Heer Jezus gaat. Wat broeder Klaas las uit Psalm 119, maar misschien heb je wel een kind of kinderen of kleinkinderen die juist een eigen weg gaan, niet de weg van de Heer. Hij is machtig om zich ook aan hen te openbaren, om hen stil te zetten, om hen te laten beseffen, ik heb Jezus nodig. Ik kan niet zonder hem. Als ik doorleef zonder hem, dan loopt het slecht met mij af. Er is één naam onder de hemel gegeven waardoor we behouden moeten worden. De naam van de Heer Jezus. En dan in vers 20, als dat geklonken heeft, Christus is opgewekt uit de doden. Dan staat er, hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. De eersteling, de eerste. In Leviticus, dat zit een verwijzing in naar Leviticus, Leviticus 23, vers 10, daar staat dat de eerste linksgarven, de eerste van de oogst, moesten worden aangeboden aan de priester. En zo is Christus, de eerste die is opgestaan. Die eerste linksgarven die moest worden aangeboden aan de priester. Dat was eigenlijk de belofte. In die eerste was al de hele oogst zichtbaar. De oogst zou volgen, maar de eerste werd aangeboden aan de priester, aan God zelf. Zo is het ook met de Heer Jezus. Hij is de eerste. En de rest, zijn gemeente, zal volgen. En het bijzonder is, bijzonder is dat dat feest van de eerstelingen, dat werd gevierd op de dag na de Sabbat, volgend op het Pascha. En het is veelzeggend dat Jezus opstond precies op het dag van het feest van de eersteling. Hij was, onderstreept met hoofdletters, de eersteling. Met daarin de garantie. De rest zal volgen. In vers 22, daar staat, want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dood is niet dood. Ik denk terug, en misschien hebt u dat ook wel, geliefden van ons, die overleden zijn. Misschien je man, je vrouw, je opa, je oma, je kind, misschien een kleinkind. Ik denk aan mijn vader, die bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Hij was toen 50 jaar. En de zondag daarvoor was gepreekt uit 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 1. Wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En na de dienst, ik kan het me nog precies herinneren, hoewel het al in 1985 gebeurd is. Toen zei mijn vader, dat is mijn verlangen. Dat is mijn hoop. Dat huis in de hemel. En hij kon niet vermoeden dat het 4 dagen later zover was. Dat hij daar mocht zijn, daarheen mocht gaan. En we kregen een kaartje van iemand. En daar stond op, dood is niet dood. Ja, zo is het. En tot de tijd van de opstanding, tot de dag van de opstanding, is hij daar. Bij de Heer Jezus. En dan, de dag zal komen. De Bijbel spreekt er op diverse plaatsen over. Dan zal onze opstanding plaatsvinden. De bezuin zal klinken, 1 Thessalonicenzen 4. De bezuin zal klinken. De hemel zal opengaan. En de Heer Jezus zal komen. En alle gelovigen die in de loop van de vele eeuwen gestorven zijn. Ik denk aan hen die op de brandstapel zijn gezet, waar menselijkerwijze niets van overgebleven is. Op de brandstapel omdat ze de Heer Jezus lief hadden. Ik denk aan hen die misschien op zee zijn omgekomen, waar ook niets meer van over is. Ik denk aan alle die begraven zijn. De bezuin zal klinken. De graven zullen opengaan. Wat een dag zal dat zijn. Wat een dag zal dat zijn. Dan zullen de gelovigen met een verheerlijkt nieuw opstandingslichaam, de gelovigen die al gestorven zijn, opstaan. En verenigd worden met hun geest, hun ziel die al in de hemel is, verenigd worden tot een nieuw opstandingslichaam. Net zo'n opstandingslichaam als de Heer Jezus had na zijn opstanding. Hij, de eersteling, zijn gemeente volgt. En 1 Thessalonicenzen 4 zegt ook dat alle die dan nog in leven zijn, alle gelovigen, ook op dat moment zo'n verheerlijkt opstandingslichaam zullen ontvangen. In een atoom, in een flits, in een punt destijds. Pas was ik nog bij een begrafenis en ik liep op een begraafplaats. En ik moest daaraan denken. En ik vroeg me af, en dan kijk je naar wat er op de stenen staat. Wie van deze mensen zullen de Heer Jezus gekend hebben? En ik dacht daaraan, op die dag, dan zullen ze opstaan, dan zullen ze levend worden. Dood is niet dood. Een wonder van genade. 1 Korinthe 15 vers 43 zegt, het lichaam wordt gezaaid in oneer. Dat is bij onze begrafenis. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. De opstanding. En Paulus die jubelt het uit in vers 54 en vers 55. Wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Nu is de dood er nog, tot op die dag van de opstanding. Het is allemaal een gevolg van de zondeval. Ten dagen dat u daarvan eet, had de Heer Jezus gezegd tegen Adam en Eva, zult u de dood sterven. Maar hij heeft de dood overwonnen. En voor Gods kinderen, hoezeer de dood nog een vijand blijft en we daartegen op kunnen zien. Het kan zo verschrikkelijk veel pijn doen en zoveel verdriet geven. Voor Gods kinderen is het een doorgang naar het eeuwige leven. En hier klinkt het, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Met Christus, lieve mensen, mogen we meer dan overwinnaar zijn, zegt Romeinen hoofdstuk 8. In vers 51 staat, zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Daar heb je het. Er zijn mensen, gelovigen, die de komst van de Heer in heerlijkheid mee zullen maken. Die zullen niet ontslapen. We zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. De gestorven gelovigen die zullen opstaan. En de gelovigen die daar nog leven, veranderd worden in een verheerlijkt opstandingslichaam. In een ondeelbaar ogenblik staat erbij. In een ondeelbaar ogenblik. In een atoom staat er eigenlijk. In een flits. Het is, dan denk ik aan de schepping. Ik geloof zelf dat dit nog een groter wonder is dan het wonder van de schepping. En dan heb je ook christenen tegenwoordig, veel christenen die niet meer kunnen geloven dat God alles in 6 dagen gemaakt heeft. Ik geloof het, de Bijbel zegt het. Wat de wetenschap ook zegt. Gods woord is de absolute waarheid. Oh, laten we daaraan vasthouden. Stel je toch eens voor, er zijn christenen die zeggen in miljoenen, honderden miljoenen jaren is geleidelijk alles ontstaan. Hoe moet dat dan hier met de opstanding? Zou de Heer daar weer honderden miljoenen jaren voor nodig hebben om gelovigen die gestorven zijn weer op te wekken tot een nieuw leven? Nee, in een ogenblik, in een punt destijds. Hij is machtig. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn in een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk, bij de laatste bezuin, immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Oh, wat een boodschap, lieve mensen, op deze zondag na Pasen. De opstanding van de Heer Jezus is de absolute garantie voor onze opstanding eenmaal. Openbaring 21 zegt, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Tegelijk moet hier ook een waarschuwing klinken. Deze blijde boodschap is voor hen die de Heer Jezus kennen. Voor hen die in Christus zijn. Degene die niet in hem geloven. En dat klinkt misschien hard. Maar het is wel de boodschap van de Bijbel. Voor hen geldt dit niet. En daarom is het zo belangrijk dat de boodschap van het evangelie verkondigd wordt tot het einde van deze aarde. En daarom is het zo belangrijk als u kinderen hebt, kleinkinderen die andere wegen gaan. of geliefde of wie dan ook. Om voor hen te blijven bidden en te blijven getuigen. En er staat in de Bijbel, 2 Petrus 3, God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. Dat ieder hem leert kennen. Dat is Gods verlangen, dat is zijn boodschap. Ja, de hel is realiteit. Jazeker, de Bijbel spreekt daarover. Maar hij, de Heer Jezus, wil iedereen redden. En hij wil jou, mij daarvoor gebruiken. Om anderen op hem te brengen, op hem te wijzen. Om mensen bij de hand te nemen en bij de Heer Jezus te brengen. Daarom klinkt het vanmorgen. Woorden nog een keer van Paulus. Laat u met God verzoenen. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. En ontvang eeuwig leven. En dan zegt Paulus hier nog in vers 57. Maar God zij dank. Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De opstanding, het eeuwig leven. Het is allemaal dankzij de Heer Jezus Christus. Dankzij zijn liefde, dankzij het avondmaal. Hij gaf zijn leven. Hij stortte zijn bloed uit liefde voor jou, voor mij, om ons te redden. Vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Omdat Jezus leeft, heeft het leven zin. En doden zullen horen. De levende geest in de mens. De mens kleeft aan het stof. En God wil zo werken. Dat de mens zal kleven aan de Heere. Zijn leven aan hem zal geven. Doden zullen horen. De stem van de levende God. Zie op hem. Zie op hem. Hij leeft. Hem komt toe alle lof, eer en aanbidding. En als we hem mogen kennen, dan zal de dag komen. Nog een keer 1 Thessalonicenzen 4. Dan zullen we voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Is dat uw hoop? Is dat uw verwachting? Dan bent u zalig. Welgelukzalig. De Heer zegen.